De schriftlezing deze morgenuren vindt u in het Nieuwe Testament en dat in de brief aan de Hebreeën en daarvan het 11e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 16. Ik noem u als de schriftlezing Hebreeën 11 te beginnen bij vers 1, waar wij Gods heilig en onfeilbaar woord aldus lezen. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerder offer aan de goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf, en door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zien zou, en hij werd niet gevonden daarom dat hem God weggenomen had, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen, want die tot God komt moet geloven dat hij is, en een beloner is dergene die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou, en hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft Sarah zelf ook kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat van een verstorvene, zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken, en indien ze aan dat vaderland gedacht hadden van het welk ze uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn ze begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunner niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Tot zover. De tekst voor de prediking deze morgenuren vindt u in het eerste vers, waar we lezen: het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. En naar aanleiding van deze tekst is het mij voornemen om, mogen het zijn onder de bediening des Geestes, u gewijde aandacht dit morgenuur te bepalen bij het thema een omschrijving van het geloof. En dan willen we dit thema trachten te ontvouwen aan de hand van twee gedachten. In de eerste plaats hopen en niet zien, en in de tweede plaats vaste grond en bewijs. Dus een omschrijving van het geloof. In de eerste plaats hopen en niet zien, en in de tweede plaats vaste grond en bewijs. Liefde, het zal onder ons algemeen bekend zijn dat Hebreeën 11 over het geloof gaat. De vraag is nu vanmorgen, Hoe komt de schrijver van de Hebreeënbrief op dat onderwerp? Komt dat zomaar uit de lucht vallen? Of heeft hij als het ware al een aanzet in het voorafgaande gegeven? Nou, dat laatste, dat is het geval. En daartoe moeten we maar even kijken en meelezen aan het eind van Hebreeën 10. Want daar staat in vers 37 tot 39. Want nog een zeer weinig tijd en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Wat betekent dat? Dat betekent dat de Hebreeën, dat de gelovigen de belofte hadden. Dat hij zou komen. Maar nu nog niet. Met andere woorden, ze werden opgeroepen om uit te zien, om te verwachten. En dat is dan eigenlijk ook de diepste betekenis van het geloof in de Hebreeënbrief. Dan moet een mens de rechtvaardige, die moet uit het geloof leven. En dat is het onmogelijkste wat er is. Vanuit ons mensen geredeneerd. Want wij willen het hebben. En als we het niet hebben, dan willen we het in ieder geval zien. Al zien we het dan maar op een kilometer afstand aankomen. Maar als je nou niets hebt en je ziet niets, dan, en dat is nou juist wat de Hebreeën schrijver bedoelt met geloof. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als dat niet is, als een gemeentelid daar niet uit het geloof leeft, dan zien we het tweede gedeelte van vers 38. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Dus als iemand, om zo te zeggen, gedesillusioneerd wordt en zegt het is er toch niet, komt niet. God heeft wel beloofd, maar hij doet het niet. Dan heeft de Heere geen behagen in zulke mens. Dus de Hebreeën die mogen en moeten zich niet onttrekken aan het geloof in de zin van de verwachting, in de zin van... Ze hebben niets, ze zien niks en toch verwachten. En dan eindigt hoofdstuk 10, maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven. Want dat is dan het eind van het onttrekken. Maar van degene die geloven tot behoudenis der ziel. Als een mens door en in het geloof mag leven, dan zal die de behoudenis ontvangen. Dat geloof, dat heeft alles te maken met wat er nog ook aan het eind van Hebreeën 10 staat. En dan moeten we kijken naar vers 36. Want gij hebt leidzaamheid van noden, opdat gij de wil Gods gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. Wat ik daarnet zei, geloven, dat is verwachten. Er wordt hier nu gezegd, gij hebt leidzaamheid van noden. En daarmee wordt het geloof in Hebreeën 10 direct verbonden. En wat is dan leidzaamheid? Dat wordt vaak verkeerd opgevat, maar dat woordje leidzaamheid, dat betekent volharding. Dat betekent geduld. Wij hebben geen geduld. Als wij 5 minuten moeten wachten, dan zijn we het na 2 minuten al zat. Maar de Heere, die doet niets op onze tijd. Die doet alles op zijn tijd. En dan leert hij de zijne om te geloven, om te verwachten, om leidzaam te zijn, om te volharden. En als u een Bijbels voorbeeld wil hebben van dat volharden, van dat lijdzaam, dan ziet u dat, geliefde, in het Nieuwe Testament voor Pinksteren. Heer Jezus had de belofte gegeven. Niet lang na deze dagen. Nou, de discipelen die hebben afgeteld. 1 dag. 2 dagen. 3 dagen. 4 dagen. Niet lang na deze dagen. 4 dagen is wel lang, hè? 5 dagen. 6 dagen. Nou, maar heel eerlijk zijn, mensen. Wij zouden al lang ongeduldig zijn geworden. En wij zouden al lang gezegd hebben met Petrus, ik ga vissen. Maar ze deden het niet, zelfs Petrus op dat moment niet. En waarom niet? Omdat de Heere ze aangegord had met geloof. En daarom baden ze maar. Kijk, dat is ook een teken van geloof. Bidden. Want dan laat je zien dat je het van hem alleen verwacht, dan zie je uit naar de vervulling van zijn belofte. Dan kun je de troon der genade niet meer loslaten, maar dan bestook je die met je gebeden. Nou, dat is gebeurd voorafgaande aan Pinksteren. En ze hebben 10 dagen moeten wachten. En wij kunnen niet lezen, geliefden, dat ze ongeduldig zijn geworden. En waarom niet? Omdat ze de gave des geloofs hadden. En als je in het geloof mag verkeren, dan geef je alles over in de handen van de Heer. Dan zeg je, Heer, ik vertrouw u. En ik heb niets verdiend. En u hoeft niets te doen om mijnentwil. En daarom, ik wacht op u. 10 dagen wachten. En we kunnen niet lezen dat ze het zat waren. Als ze nog 10 dagen hadden moeten wachten, hadden ze het ook gedaan. Maar het hoefde niet. Na 10 dagen gebeurde het. Nou, dat is lijdzaamheid. En dan staat er in onze tekst, het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. Ja, daar moeten we heel goed naar gaan kijken. Want hopen, dat is bij ons, kan dat meer dingen betekenen. Althans in die zin dat het op meer dingen betrekking heeft. Op dingen of om personen. Kijk, in deze tijd van het jaar, dan kun je je voorstellen dat een boer zegt, ik hoop dat nou maar snel zal gaan regenen. Dan hoop je op een ding, op regen. En zo hebben wij mensen altijd hoop. Hoop op dit, hoop op dat. Ik hoop, dominee, dat ik nog beter word. Ja, ik ook voor je. Als je maar niet onbekeerd blijft. Maar hopen in de Bijbel, en juist ook in de Hebreeënbrief, heeft niet zozeer of bijna nooit te maken met dingen, maar met God. Dat zie je bijvoorbeeld al aan het voorbeeld wat ik aanhaalde. Voor Pinksteren. Wat deden ze? Ze hoopten op God. Hoopt op den Heere, gij vrome. Dat is hoop. Dat is niet verwachten dat er iets gebeurt. Nee, dat is al je verwachting stellen op God. En dat is de Bijbelse boodschap. En dat, geliefde, moeten wij leren in ons leven. Want als je eerlijk bent gemaakt, dan moet je zeggen van nature, dan wil ik wel hopen, maar niet op God. Want ik wil dingen in mijn handen hebben. Ik wil, om zo te zeggen, zien dat de regen mijn land weer vruchtbaar maakt. Maar ik wil niet hopen op God in die zin dat de regen nog wegblijft En dat ik dan toch al mijn betrouwen op God stel. En dat is nu het geloof. Het geloof is dat je niets in handen hebt. Dat je niets ziet. Maar dat je hem vertrouwt. Die zelf ook onzichtbaar is. Dat is hopen. En geliefde, kennen wij dat leven? Kennen wij het hopen? Geloofsleven is dat. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. Dat hopen, met name in de Hebreeënbrief, dat heeft ook alles te maken met de omstandigheden waarin je verkeert. Denk maar aan die tekst die ik daarnet eigenlijk al in het begin noemde. Hoopt op den Heere, gij vromen. En wat volgt er dan? Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Met andere woorden, je hoopt in de nood. In de moeite. In de omstandigheden waarvan je denkt, en nou gaat het verkeerd, of nou is het al verkeerd. Dat is hopen, dat is geloven. En je ziet dat ook in de Hebreeënbrief. Als u vraagt, ja, maar wat waren dan de vervelende omstandigheden voor de Hebreeën? Nou, daar krijgen we niet zo heel veel zicht op, geliefde, maar in ieder geval is het zo dat het tweeërlei was. Het was van buiten. Hadden ze moeilijkheden? Want kijk dan maar naar vers 32 en 33 van hoofdstuk 10. Waar staat, doch gedenkt de vorige dagen, in de welke nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. En dan volgt vers 33, ten dele als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt. En ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die alzo behandeld werden. Met andere woorden, de wereld om die gemeente van de Hebreeën heen, die belasterde hen, die deden smaadheid aan, die verdrukte hen, die deden hun onrecht. En de Hebreeën hebben het verdragen. Dat is nou die lijdzaamheid. Het geduld. En hoe kon dat? Dat kon alleen maar, geliefde, doordat ze op God zagen. En omdat ze wisten, de Heer is machtiger dan alle duivelen bij elkaar. En de Heere die leidt alles ten goede voor de zijne. Ja, maar dan moet je dat toch nu kunnen zien. Nee, leert dan de schrijver van de Hebreeënbrief. Dat is nou net de verkeerde conclusie. Dan moet je leren om waar je nou niet ziet. Waar je het niet kunt bekijken. Waar het niet voor ogen is. Waar je het niet in je handen hebt. Waar je het niet voelt. Om dan juist te hopen op God. In de moeite, in de nood. Want daaruit blijkt dan het geloof. Dat je op hem steunt, het van hem verwacht. En dat is nou de Heere aangenaam. Dat is wat de Heere wil. En dat is natuurlijk juist het onmogelijke voor ons, laat maar heel eerlijk zijn. Want ik wil niet zwak zijn. Ik wil niet leeg zijn. Want daar ben je dan. Als je niks ziet en als je niets hebt. En ik wil wel wat hebben. Ik wil wat zijn. Ik wil wat voelen. En als dat niet is, dan voel ik me zo waardeloos. En dat wil ik niet. Want wat dat er gaat, is ieder mens hetzelfde, geliefde. Niemand wil waardeloos zijn. En Gods kinderen, die krijgen nou in de leven de voortdurende les. om waardeloos te worden. Die houden geen eer meer over. Die worden steeds meer zondaar, niet in de uitleving, maar in de inleving. En waar ze in het begin van het genadeleven nog allerlei dingen hadden waar ze op konden zien en dat ze konden zeggen, nou vroeger had ik dat niet en nou heb ik het wel. En hoe meer dat je dan mag ouder worden in het geestelijke leven, hoe meer geliefde dat je gaat leren dat uiteindelijk er niets bij je overblijft. En dat is een hele les, want wij willen wel altijd naar boven, maar niet naar beneden. Wij willen wel onze zakken gevuld hebben, maar we willen ze niet legen. En de Heere die doet dat. En als u zegt, nou is dat nou niet een beetje negatief gezegd, dominee? Ja, ik wil het niet beter weten dan de apostel Paulus, die verlicht werd door de Heilige Geest toen die neerschreef. Niet meer ik leef. Niet meer ik leef. Niet meer ik leef in mijn oude leven met mijn vlees. Toen ik nog in de wereld verkeerde. Nou, voor Paulus gold dat niet. Niet meer ik leef in mijn oude vlees toen ik puur godsdienstig was. En alles daarvan verwachtte. Paulus zegt niet meer ik leef. Maar Paulus, je bent bekeerd. Ja, zegt Paulus. Dat is waar. En nou ben ik echt bekeerd. En weet je wat echt bekeerd is? Dat je bekering niet kunt vasthouden. Dat je niks meer overhoudt. En hoe kwam dat? Nou, dat komt dan door de inwendige en inwonende zonde. Want ik zei u al, de nood, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Die nood bij de Hebreeën was enerzijds extern, dus van buiten. Maar ook intern. Want daar kunt u bijvoorbeeld lezen in het 12e hoofdstuk, in het volgende hoofdstuk. Daar zien we dat in vers 3 en 4. Hebreeën 12, vers 3 en 4, daar staat, want aanmerk deze, dat is Christus, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Dan bedoelt de Hebreeën schrijver, jullie hebben ellende van de wereld ondergaan, jullie. Maar jullie moeten weten dat de Meester dat ook heeft gehad. En toen hij dat onderging, hoe onderging die het dan? Toen heeft hij het verdragen, dus weer die lijdzaamheid. Opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. En dan komt vers 4, gij hebt nog tot den bloede niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En dan bedoelt hij de zonde hier. En geliefde, ik denk dat dat van ieder van Gods kinderen moet gelden. Wij zijn veel te lief voor onszelf. En wij ontwijken de strijd. Als je weet wat je zwakke plekken zijn. Als je weet wat je boezemzonden zijn. Wat zouden we dan moeten doen? Dan zouden we zwaard moeten pakken en dan zouden we juist op die plekken onszelf moeten doorsnijden, doorboren. En misschien heb je wel eens een tijd gehad dat je dat deed. Maar ook na ontvangen genade. Voor zover dat we vlees blijven, zijn we liefhebbers van onszelf. En dan wil ik mezelf geen pijn doen. En dan zeg ik, nee hoor, ik zal het wel op een andere manier proberen. En de schrijver van de Hebreeënbrief die zegt, gij hebt tot een bloede toe nog niet tegengestaan. Je moet vechten. Vechten tegen jezelf. En dan niet maar zo een stomp uitdelen. Maar je moet zo hard slaan dat bloed eruit spuit. Dat is vechten tegen de zon. Tegen je eigen zon. Tegen je verkeerde lusten. Tegen je verkeerde karaktereigenschappen. Als je hoogmoedig bent. En dan iedere keer er maar aan toegeven. En dan zeggen, oh, het is eigenlijk niet goed. Dat voel je dan. Maar ja, het is alweer gebeurd. En dan ga je maar weer door. En dan zegt de Bijbel. Slaan, jezelf slaan. Vechten. Dat noemden ze vroeger een vleeskruisigende weg. Zoals Christus aan het kruishout is geslagen, zo moet een kind des Heren zijn vlees, zijn oude natuur, zijn verkeerde begeerte, moet hij aan het kruis nagelen. En dan zult u zeggen, ja, maar dat doe je niet. Nee, dat doe je zeker nooit. Maar daartoe is het nou net zo nodig. Om de weg te kennen. De uitgang naar de Heer. Want alleen in die weg wil God het je schenken. Dan krijg je van Hem de gewilligheid. Dan krijg je de moed en de lust, de begeerte. Om dat te doen, omdat je dan gaat zien. Dan met iedere zondige gedachte, iedere keer als ik maar toegeef aan wat verkeerds dan ook. Dat ik de Heere op zijn hart trap. En dat is zo erg. Tenminste, ja, als je genade kent en het geloof mag levend zijn. Dan is dat, dan vind je dat erg. Dan vind je het verdrietig. Dan krijg je de smart over. En hoe meer smart dat nou een kind van God in zijn leven leert kennen, hoe harder dat hij zal gaan vechten tegen de zonde. En weet u, geliefde, dan krijg je momenten, tijden in je leven, dan zou je het op willen geven. Want het lukt toch niet. Want ik krijg mezelf niet onder. De kinderen hier in de kerk, die weten dat misschien wel. En misschien hebben jullie wel een bad thuis. En nou ja, zelfs met dit weer misschien wel een buitenbad. Waar je dan in mag met dat warme weer. En als je dan een bal hebt. En dat doen kinderen dan nog wel eens. Dan probeer je die bal onder water te drukken. Maar dat lukt maar eventjes. Want dan springt hij als het ware langs je hand zo het water uit naar boven. En het lukt maar niet om die bal echt zo naar beneden in het water te krijgen. Nou, zo is het nou met de zonde. In deze bedeling. Die springt in één keer weer naar boven. En in zo'n situatie geldt dan juist ook dit woord. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. Want dan ga ik denken, het lukt me toch niet. Ik kan nooit echt nou eens zo voor de Heere leven dat ik aan het eind van één dag, voor als ik op mijn knietjes voor mijn bed lig, dat ik dan kan denken, en nou heb ik het er goed afgebracht. Heere, het wordt niks met me. En dan zegt de Heere, dat is maar goed ook. Nou, dat is wat. Het is maar goed ook. Heeft de Heere dan een behagen in de zonde? Nee. Maar de Heere die heeft er een behagen in, geliefde, dat u en ik hem niet aan zijn plaats zouden kunnen laten. En dat we het leren dat het leven des geloofs, zoals onze oude vroeger zeiden, een uitgaande daad is. Daar ga je uit jezelf en dan zoek je hem. Dat is bidden, God zoeken, Gods aangezicht zoeken. Omdat je ondervindt dat je het zelf niet kunt, dat je redt het niet. En dan heb je iedere keer weer reden om tot hem uit te gaan en om te belijden. O God, ik heb u weer verdriet gedaan. Ik heb weer u onteerd. Ik heb weer u op uw hart getrapt. Om dat te belijden. En dan van hem te vragen, Heere, wil u me nou leiden? En wil u me leren? Wil u me geven wat ik nodig heb? Opdat ik tegenstand zal kunnen bieden aan die gemene, krachtige tegenstander, vijand, de duivel. Nou, en dat is hopen. Hopen, hoopt op den Heer. Gij vroom. Dus dat is dan niet zeggen, het lukt niet. Dus nou is het verloren, nou, ik zal er geen kind van God zijn, want als dat er echt bij mij was, dan zou het toch wel lukken, maar het lukt bij mij maar niet dus. En dan heb je de duivel, en die duivel, die gaat dan gemeen doen. Want die duivel, die zegt dan tegen je in zo'n situatie. Nou zie je wel, je bent toch geen kind van God, dus hou er maar mee op. Roep de Heer maar niet meer aan. Verwacht het maar niet meer van hem. Het heeft toch geen zin. Want anderen wel, maar jou wil hij toch niet. En geliefde, daarom geldt dat woord zo. Leidzaamheid, geduld, volharding. Om dan maar op te zien en te blijven zien tot hem. Hopen. Ik zei er straks, dat heeft niet zozeer te maken, of eigenlijk niks te maken met dingen, maar met een persoon. Je hoopt op iemand. En in de Bijbel hoop je natuurlijk op God. Nou, ik kan dat misschien voor de kinderen proberen te verduidelijken. Als je vader en je moeder zo onverstandig is geweest om je al, laten we zeggen, een maand van tevoren te vertellen dat je iets geweldigs voor je verjaardag zult krijgen, of misschien al zal vertellen wat je krijgt. Nou, dan ga je de volgende dag al vragen, wat is het? En als je heel klein bent en je weet niet precies wanneer je jaren bent, dan zeg je, en hoe lang duurt het nou nog? Want dan kun je ongeduld niet meer bedwingen. Nou, dat is natuurlijk allemaal dan verkeerd. Want dat is niet hopen. Maar als er dan iemand tegen jou als kind zou zeggen, ja, je vader heeft toch wel beloofd. Of je moeder. Maar die doet het niet hoor. Je krijgt dat dadelijk niet voor je verjaardag. Dat heeft hij wel gezegd. Maar het gebeurt niet. Ik denk dat je dan als kind het voor je vader en moeder opneemt. En dat je zegt, ja, maar dat gebeurt wel. Maar ze liegen niet. En dan moet het soms nog zo lang duren. En dan weet je toch, ik zal het krijgen. Want ze hebben het beloofd. Nou, dat is nou volharding. En hoe kun je nou hopen, hoe kun je nou volharden, als je geliefde ziet op hem die het beloofd heeft. En daarvoor, voor hopen en voor geloven, moet je de Heere kennen. Moet je de Heere kennen. Maar als je de Heere niet kent, ja, wat heb je dan te hopen? Want dat ken je niet, dan weet je niet wie die is. En dan is het te begrijpen dat je wanhoopt. En dat je naar de duivel luistert en dat de duivel zegt, ja, maar jij hoeft er niet op te rekenen. Want de beloften in de Bijbel, die staan er alleen maar voor mensen die de zonde kunnen overwinnen. En noem maar op. En jij kunt dat niet, dus. Maar geliefde, is niet waar. Weet u welke genadebelofte God in zijn woord heeft? dat hij nou armen uit Gena zijn hulp ter verlossing zal tonen. Er was nou een arme, die heeft niets, die kan niets, die moet zeggen, Heer, als ik eerlijk ben, dan wil ik vanuit mezelf geen eens. En als je nou als zo'n arme uitgaat en je legt je voor de Heere neer. Nou kijk dan maar in de Bijbel. Wat de Heere, moet ik eigenlijk beter zeggen, wat de Heer Jezus met zulke doet. Als ze arm zijn, dan ontfermt hij zich. En als ze wat hebben, dan zegt hij, ik geef je niets. Dat is de rijke jongeling. Die liet de Heer Jezus weggaan. Maar alle armen, alle ellendigen, dat heeft de Heer Jezus met ze gedaan. Wat doet God met een arme zondaar? Die moet zeggen, Heer, er is bij mij niks. En ik ben niks. En als je dan verder geleid wordt, dan moet je zeggen, Heer, ik weet dat ik nooit wat zal worden. En dan zegt de Heer tegen zo'n ziel, dat is nou net goed. Want als je wat zou worden, dan zou je mij niet meer nodig hebben. Dan kwam je niet meer naar me toe. Maar omdat je nou nooit wat kunt worden, daarom zul je me nou altijd nodig hebben. En dat vind ik nou zo fijn. Als ik dit zeg, dan moet ik denken aan een verhaaltje dat er een vader was. En die was al met pensioen. En die had dan een stuk land, dat bebouwde die. En dan had hij aardappelen, groenten, weet ik allemaal niet wat. En dan kwamen de kinderen, die kwamen halen. Want hij deed het voor het gezin, want voor zichzelf had hij niet veel nodig. En een zoon van hem, die zei op een gegeven moment tegen zijn vader, pa, ik heb het druk, zou ik niet, want nou moet ik iedere dag komen om bij u wat te halen. Maar zou het nou niet zo kunnen dat ik een zak aardappelen voor een hele week tegelijk kan krijgen? Dan hoef ik niet iedere keer te komen. En die vader schudde zijn hoofd en die zei, jongen, ik zie je zo graag. Nou, begrijp je dat? Ik zie je zo graag. Als het nou volmaakt in u en mijn leven zou worden, mensen, dan zag God ons nooit meer. Maar de Heer, die ziet ons zo graag. En daarom is dat. Dus het wordt nooit volmaakt, ja zeker. Dat is weer de belofte. Zal straks volmaakt zijn. Maar dat is straks. Dat is. Als ze achter onze baar lopen. En we mogen met God verzoend zijn. In en door het geloof in Christus. Dan zal het volmaakt zijn. Maar eerder niet. Tenminste nooit met ons. Het is volmaakt in Christus. Maar de gemeenschap met hem is nooit volmaakt hier in de tijd. En dat is daarom, opdat we zouden leren hopen, opdat we zouden leren uitgaan. En geliefde, dan is het niet zo erg meer hoor, om niet te zien. Echt niet. Want dat niet zien, dat drijft uit naar hem. Dan is het niet zo erg als je in je zak tast en je wil iets geestelijks tevoorschijn halen en je tast mis, want je zak is leeg. Want dan leer je weer uitgaan tot hem. Dat is ook de reden waarom dat de Heer zijn kinderen op hun sterfbed nog wel eens geeft. Dat ze weer alles verliezen. Alles verliezen. Kunnen ze zo benauwd zijn. Ik heb kinderen van God meegemaakt als ik kwam. Dan doken ze onder de dekens. Want dan wilden ze niet met me praten. Maar ze konden niet meer praten. Want het was allemaal weg. Weg. En geliefde, dat doet de Heer. Opdat je niet als een kind van God zult sterven. opdat je niet als een gelovige zult sterven. Omdat je niet als weet ik wie zal sterven, als dominee of als ouderling. Maar opdat je zult sterven als een arme zondaar. Dat is het nou. Kijk, wij denken de hemel die zit vol. Ja, met wie? Met beste mensen, met gelovige mensen, met noem maar op. En geliefden, wij weten er niets van, want de hemel die zit vol met slechte mensen. Wat dacht je van David? Wat dacht je van Paulus? Wat dacht je van Manasse? Noem maar op. Slechte mensen. De moordenaar aan het kruis. Wat dacht je van Petrus? Zijn meester verloochend. Allemaal slechte mensen. Maar die hebben de slechtigheid in de tijd leren kennen en zien en beleiden. En de hel, die zit vol. Met goede mensen. Ja, ik ben wel niet volmaakt, dominee. Maar ik heb in mijn leven dit gedaan. Ik sta altijd voor iemand klaar. En ik heb geen kerkdienst in mijn leven gemist. En noem maar op. Nou, dan is er een plekje voor je in de hel. Want daar zitten goede mensen. En slechte mensen. Die mogen in de hemel. Noem maar zo van nadenken hoor. Want dat is de diepste waarheid die er bestaat. De diepste waarheid. Geloven, dat is hopen. En dat is niet zien. Daar gaan we er eerst maar eens van zingen. Met de woorden van Psalm 33. En daarvan het 10e vers. Zijn machtige arm beschermt de vrome. En redt hun zielen van de dood. Hij zal er nimmer om doen komen. In dure tijd. En hongersnood in de grootste smart. Als je niks meer ziet. Blijven onze harten in den Heere gerust. 33, het 10e vers. De tweede gedachte, en die is natuurlijk helemaal in tegenspraak met de eerste, logisch gezien. Want dan is het vaste grond en bewijs. Vaste grond de dingen men hoopt, een bewijs der zaken die men niet ziet. Ja, dat kan natuurlijk niet. Bewijs, dat zie je. Dat kun je proeven, ondervindelijk vaststellen in een laboratorium. Dat is bewijs. En de Bijbel die zegt nee. Wat je niet ziet, dat is zo zeker als een proefondervindelijk vastgesteld feit. Wat je niet ziet, als het gaat om het woord van God, als het gaat om God zelf, want zijn woord heeft alles met hem te maken. En dat kunnen we weten, hè? Want dat heb je in het gewone leven ook. Dan heb je wel eens iemand en die vertelt je wat. En dan denk je, nou, ik weet het nog niet, want je kent die iemand en die wil gauw iets wat mooier maken of erger maken dan het is. Dus dan denk je, ben er maar voorzichtig mee. Maar als je dat hoort uit de mond van iemand die je kent en van wie je weet dat hij zomaar niet iets zegt, dan vertel je het wel door. En zo is nou in het geestelijk ook, geliefde. De Heer is volkomen betrouwbaar. De Heer die liegt niet. De Heer bedriegt niet. De Heer die houdt je niet voor het lapje. Echt niet. En daarom een vaste grond en een bewijs. Ja, dat kunnen we nou wel zeggen, dominee, en dat kan nou wel in de Bijbel staan. Maar daar kun je toch zomaar niet aan overgeven. Er zit hier misschien wel jeugd die diezelfde moeite heeft gekend als ik in mijn jeugd. Als je wat intellectueel bent, dan heb je de meeste last van die aanvechtingen. Want bestaat God wel? En daar ga ik nou verder niet op in. En daar zou wel heel wat over te zeggen zijn. Bestaat God wel? Ja, de Bijbel zegt het. Maar ik kan hem niet zien. En dan, de ouderen onder ons die weten dat wel. Dat heb je wel meegekregen in je leven toen de eerste mens uit de ruimte terugkwam, de Rus Gagarin. Dat was een van de eerste dingen die hij zei. Ik heb God niet gezien. Nou, dat moest die man natuurlijk zeggen van de communistische partij. Want dat was reclame. De eerste mens in de ruimte was een Rus. En die had de ruimte rondgespeurd en die had nergens God gezien. Dus God bestond niet. Ik heb God niet gezien. En dus bestaat hij niet. Moet ik dan geloven in iets dat je niet kunt zien? Moet ik dan geloven in iemand die ik niet zie? Dat is toch gevaarlijk, want hoe weet ik dan dat hij bestaat? Geliefde, het is heel simpel. Wij zullen dat nooit met ons verstand kunnen weten, zoals we weten dat 2 plus 2 4 is. Dus voor geloof moet je je verstand uitschakelen. Voor het geloof moet je eigenlijk dom zijn. Nee, het is precies andersom. Voor geloof moet je wijs zijn. Niet geleerd. Er zijn veel mensen tegenwoordig geleerd. Die hebben een titel voor of achter de naam. Weet ik allemaal niet wat. Nederland wordt steeds geleerder, zeggen ze dan. Nou, geloof het maar. Maar geliefde, geleerd dat is nog niet wijs. Het moet wijs zijn. Wat is wijs? Dat je weet dat je menselijke verstand, mijn verstand, te klein is om de werkelijkheid te kennen en te doorgronden. Echte wetenschappers, die zeggen dat ook. Die zeggen, hoe meer we ontdekken, des te groter worden de vragen. En hoe meer dat we denken dat we een antwoord hebben, des te meer vragen komen er dan weer. En om het dan nog even moeilijk te maken, Er zijn misschien in deze werkelijkheid meer dimensies dan wij denken. En dat zou betekenen dat er dus lagen in de werkelijkheid zijn die wij geen eens kunnen zien, die we ook niet met ons hersens kunnen bedenken. Omdat die daarin niet passen. Nou, en dan ben je wijs. Als je gaat voelen dat je maar een mensje bent. En dat mijn verstand zo klein is. Dat ik het diepste of het hoogste God toch niet kan bevatten. Nou, dominee, dat ben ik toch niet van plan. Dat begrijp ik. Maar dan heb ik voor jou toch nog een woord. Geloof jij dat liefde bestaat? Bestaat liefde? Want liefde kun je ook niet bewijzen. Kijk, ik ben een beetje gemene dominee, dus als er bij mij een trouwpaardje op de studeerkamer kwam, dan deed ik dat het al wel eens. Dan zei ik tegen die jongen die dan naast zijn meisje zat, ik zeg, jongen, ik wil je trouwen, maar op één voorwaarde, dat je mij nou verklaart en uitlegt en bewijst dat meisje wat nou naast je zit, dat het enige meisje van alle meisjes op heel de wereld is, dat voor jou is. Als je me dat nou kunt bewijzen en kunt aantonen, dan wil ik je trouwen. Nou ja, dan begrijpt u het natuurlijk wel. Want dan begon hij te schuifelen en dan werd hij rood. Ja, dat gaat toch niet, dominee? Nee, dat gaat zeker niet. Dus liefde valt niet te bewijzen. Maar als je dat dan toepast, zoals wij dat zeker als moderne mens toepassen op God. God valt niet te bewijzen, dus die is er niet. En in ieder geval hoef ik dan toch geen rekening met hem te houden. Nou, liefde valt niet te bewijzen. Dus. Nou, en dat is de moderne mens. Want die trouwen niet meer. Die hebben het geen eens meer over liefde. Nee, ze hebben een klik. En die duurt een paar jaar en dan is de klik over. En dan gaan ze als vrienden uit elkaar, zeggen ze dan. Nou, en dan zoeken ze wel iemand met wie ze niet weer een nieuwe klik hebben. Maar geliefde, wij hier in de kerk of thuis meeluisterend. Geloven wij dat er geen liefde is? Dat het niet zo is dat je als mens, als jongen, als man, een meisje, een vrouw zo kan liefhebben. Dat je zelfs je leven wilt geven voor haar. Als liefde. Dan geef je jezelf. Dan neem je niet. En dan geef je. Nou, liefde bestaat toch. En het is niet te bewijzen. God valt niet te bewijzen. En toch bestaat Hij. Dat is onze tekst. Een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. God is er. En God heeft zich in zijn woord geopenbaard. Die God te zijn. Die hoort naar de stem der ellendigen. Die zegt, roep mij aan in de dag uw benauwdheid en ik zal u uithelpen. Dat is God. En geliefde, laat dan de wereld maar zeggen dat hij niet bestaat. Laat dan dat vervelende verstand van mij soms ook vraagtekens zetten. Omdat ik dan met mijn verstand veel hoger wil gaan dan mij past. Als je met wijsheid je verstand gebruikt, dan zeg je, ik ben maar een heel klein mensenkindje. En God is veel te groot. dat die in mijn verstand zou passen. Maar hij bestaat wel. En hij is zoals hij zich in zijn woord openbaart. En geliefde, de Heer Jezus heeft dat ook al gezegd. Want ik weet niet of de kinderen en de jeugd nu weten wat ik bedoel als ik zeg dat de Heer Jezus ook al heeft gezegd dat geloven niet zien is. Dat is bij Thomas, hè? Thomas, die was ook zo ongelovig, die had gezegd, indien ik teken der nagelen niet in zijn handen, zie je steken mijn vinger, mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En als de Heer Jezus dan komt op die zondag dat ze bij elkaar zitten en Thomas is er, wat zegt de Heer Jezus dan tegen Thomas? Zalig zijn zij die niet zullen gezien en nochtans zullen geloofd hebben. Nou, dat is precies hetzelfde als wat hier in onze tekst zegt. En daar zegt de Heer Jezus het dus zelf. En geliefde, dan moet ik u gelijk toch nog maar even iets leren over die laatste tekst die ik noemde. Want er staat, zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Ja, en dat klopt natuurlijk niet. Want als je zegt, niet geloven, niet zien en nochtans geloven, dan betekent het dus dat geloven wel zien zou zijn. Je ziet het niet en nochtans geloof je. Dus dan zou geloven wel zien zijn. En daarom, dan moeten we die vertaling daar, en die is doorgedrongen tot weet ik hoe ver in de vertalingen, die moeten we toch verwerpen. En gelukkig, geliefde, als je nou de Statenvertaling hebt in de goede uitgave, dan kun je zien dat dat woordje nochtans schuin gedrukt staat. En wat betekent dat? In de Statenvertaling betekent dat dat de vertalers dat erbij gevoegd hebben, maar staat er in het oorspronkelijke niet. En het hoort er ook niet. Want het moet zijn, zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en dan niet en nochtans zullen geloven. Nee, die niet zullen gezien hebben en geloofd hebben. Want geloven is niet zien. Niet zien. En geliefde, dan kun je zeggen, ja, maar als je het zo ziet, dan is dat toch wel dominee, want dan heb je nooit vastigheid. Wat zegt u? God is vaster, geliefde, dan dat ik het zou kunnen bewijzen met mathematica. 2 plus 2 is 4. Maar God is nog vaster. Kijk, en dat is nou geloof. En als je dat niet gelooft, dan ben je niet wijs. Dan kun je geleerd zijn, maar je bent niet wijs. En je bent arm. Want dat is de wereld toch. Moet je maar kijken. Die wereld die gelooft niet in God, gelooft niet dat er liefde bestaat. Die wereld die heeft helemaal niets. De wereld die zegt, ik wil niet trouwen, ik wil geen kinderen. Want dat is alleen maar moeilijk voor de carrière van man en vrouw. En dan worden ze 50 en dan gaan ze wat mankeren. Ja, en dan zijn ze soms alleen, omdat ze voor de zoveelste keer dat de klik over was. En dan kunnen ze eigenlijk niemand meer vinden, want ja, dan zijn ze niet meer aantrekkelijk. Behalve dan als ze veel geld hebben. En dan, ja, dan zien ze het leven niet meer zitten. En dan moet er maar een eind aan komen. De wereld zonder God, zonder liefde, heeft geen toekomst. Wie zonder God leeft, is toekomstloos. En dan ben je ellendig. Ik heb ze meegemaakt hoor in de ziekenhuizen. Moderne mensen. En ik had zoveel beklag met ze. Want dan ben je arm. Als je verder niks hebt en geen toekomst. Dominee, als ik hier doorheen kom en ik kan nog beter worden. Als het niet is, dan moet de dokter er maar een eind aan maken. Heb je dan helemaal geen toekomst? Nee. Ja. Ja, dat komt ervan omdat je God niet kent. En wij hebben wij toekomst. En wij toekomst. Als er nou heel erge dingen in ons leven gaan gebeuren. Als de dood nou op je aankomt. Als je te horen krijgt van de dokter, u hebt kanker. Nou, dan willen wij gelijk weten. Hoeveel procent kans hebben we nog, dokter? Hoe lang kan het nog duren? En als de dokter dan zegt, ik kan je niks garanderen. Ik kan eigenlijk niks zeggen. En dan? Heb je dan toekomst? Er is een volk. En dat mag dan geloven. Dat zit in de nood van wat de dokter heeft gezegd. Laat maar eerlijk zijn. We zijn allemaal mensen en we blijven mensen. Dat zit in de nood. Maar dat mag dan hopen. Hopen. Dat mag dan verwachting hebben. Dat mag dan zeggen. Het leven is mijn Christus. En sterven gewin. Wij ook. Amen.